Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Beleggerspanel. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, het is vandaag donderdag 21 maart 2024. En je bent bij de podcast Ochtendnieuws inderdaad, waar ook naast mij Michiel Jurjens flankeert, dat is altijd prettig.
Goedemorgen, Bas.
We gaan je bijpraten over 20 minuten over het nieuws van dit moment. Onder meer over het Midden-Oosten.
Ja, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, is in het Midden-Oosten, praat over een mogelijk bestand in de Gazastrook. Nou, hoe het gaat met die gesprekken, dat gaan we over een minuutje horen.
Zeker, maar eerst nog eventjes wat we verder doen. Internationale instanties hebben al bijna €1 miljard uitgegeven aan wederopbouwwerkzaamheden in Oekraïne. Alleen Nederlandse bedrijven die vissen daarbij structureel achter het net. Hoe kan dat nou? Blijkt uit eigen onderzoek van BNR. Dat gaan we straks met je bespreken. Maar je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag, zoals Michiel zei, begint hier vandaag in het Midden-Oosten, waar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, voor de 6e keer toert. Gisteren was hij in Saoedi-Arabië, in Jeddah. Vandaag is hij in Egypte. En hij wil meer humanitaire hulp voor de Palestijnen verzekeren. Dat is allemaal prima. Ondertussen probeert hij ook nog een wapenstilstand uit het vuur te trekken. We gaan erover praten met Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis in het Libanon. Tara, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Bas Michiel.
Ja, eerst eventjes over die oproep van de 27 leiders van de EU-landen. Die komen later vandaag bij elkaar in Brussel. En hebben de Israëlische regering opgeroepen af te zien van de grondoperatie in Rafah. Iets wat Mark Rutte na zijn bezoek aan Netanyahu ook al deed. Mm-hmm. Netanyahu die is gisteravond op televisie verschenen, heeft gezegd: mensen die in het zuiden wonen, die moeten maar even snel weg daar, want het kan zijn dat we luchtaanvallen gaan plegen. Nou, dat is nog geen grondoperatie, maar als ik dat zo hoor, denk ik, nou, Netanyahu is niet echt onder de indruk van die woorden van die Europese leiders.
Nee, dat ben ik met je eens. En hij heeft eergisteren ook gezegd dat in zijn ogen mensen die oproepen tot het niet binnenvallen van Rafa, dat die eigenlijk zeggen dat Israël de oorlog zou moeten verliezen en moet opgeven. Dus hij gebruikt heel hyperbolische woorden daarvoor. En dat lijkt niet inderdaad aangeven dat hij zal gaan luisteren naar de EU-leiders. Ja. Bovendien is ook nog niet duidelijk, de concepttekst die de EU-leiders die nu rondgaat voor de EU-leiders, is ook nog niet duidelijk wat voor consequenties er verbonden worden aan dat oproepen tot niet binnenvallen van Rafa.
Duidelijk, dus dat weten we nog niet. Alleen dat gaan we zien. Vandaag komen ze bij elkaar. Op dit moment, zei ik al even, is Blinken in het Midden-Oosten. Heeft in Saudi-Arabië gesproken met de leiders daar in Jeddah. Even nog terugblikkend, wat is daar uitgekomen?
Ja, is nog weinig over duidelijk. Het meeste is binnen gesloten deuren natuurlijk gebeurd. Het zal zijn gegaan over de normalisering van de banden tussen Israël en Saudi-Arabië, zoals we gisteren ook al besproken. En wat we gisteren ook nog even noemden, was de situatie in de Rode Zee. En daarover is wel gisteren ook naar buiten gekomen aan de hand van die gesprekken dat een Amerikaanse legerofficier heeft aangegeven dat Saudi-Arabië eigenlijk tegenhoudt dat de VS vanuit Saudi-Arabië, wat normaal een belangrijke legerbondgenoten is, dat Saudi-Arabië heeft tegengehouden dat de VS vanaf land, dan wel lucht, van Saudi-Arabië op de Houthis mag schieten. En dat zal ongetwijfeld ook tijdens de onderhandelingen besproken zijn de afgelopen dagen.
Ja. Zegt daar dan, vandaag vertrek je naar Cairo, naar Egypte. Wat gaat hij daar bespreken? Ik neem aan, met name omdat dat land grenst aan Gaza, en dus ook aan Rafah, dat ze met name daarover gaan hebben.
Ja, zeker. Kijk, met Egypte zal het gaan over Rafa. De grensovergang met Rafa is op dit moment eigenlijk de enige grensovergang waar Gazanen nog iets aan hebben, ook al is die gesloten. Er zijn bijvoorbeeld ook heel veel tunnels onder de grensovergang met Rafa, waar naar verluidt zowel mensen als wapens doorheen gaan. Dus in de gesprekken vandaag zal het gaan over, oké, wat kunnen we doen om die tunnels te dichten en dan de grensovergang open te gooien, zodat mensen er wel uit kunnen eventueel, maar wapens niet meer de Gazastrook in kunnen. En dat dat is weer inzet die Blinken kan gebruiken, of die de VS kan gebruiken, als bijvoorbeeld volgende week de Israëlische delegatie naar Washington komt om het te hebben over alternatieven voor de grondoperatie.
Ik neem aan dat in de achtergrond, wat ik al zei, Blinken ook spreekt over zo'n ceasefire, zo'n wapenstilstand. Daar horen we niet veel over, maar als we het zo horen, een beetje over de entourage, wat er nu naar buiten komt via de internationale nieuwssites, is dat er dat het erop lijkt dat dat wel eens zou kunnen gaan gebeuren, ook door bemiddeling van Blinken. Waar hangt dat nou vanaf?
Ja, dat is, er wordt weinig details bijgegeven over waar dat precies op hangt. Mm-hmm. Maar het is wel duidelijk dat er natuurlijk vanuit de internationale gemeenschap steeds meer druk op Israël komt. En dat Blinken met deze Midden-Oostenreis ook chips aan het verzamelen is om in te zetten bij die onderhandeling met Israël. De VS heeft bijvoorbeeld ook eergisteren aangekondigd een nieuwe resolutie te hebben voor de VN-veiligheidsraad, waarin ze expliciet vragen om een wapenstilstand. En dat is taalgebruik die de VS voorheen nooit gebruikt heeft. Dus die druk op Israël wordt opgevoerd. En dat hoopt iedereen dat dat zal leiden tot een overeenkomst over een wapenstilstand.
Ja, zeker. Nou is het nog niet duidelijk, of dan is wel duidelijk, dat hij ook naar Israël reist, hè, Blinken. Dus daar spreekt hij dan
vrijdag.
Ja, waarschijnlijk morgen met Netanyahu. Alleen we weten, Netanyahu die luistert niet echt, hè, dat hebben we al gezegd. Wat kan Blinken daar doen? Wat kan hij versus Netanyahu doen of naar de Israëli's uitstralen?
Ja, hij kan natuurlijk duidelijk maken wat hij nu in deze gesprekken in Jeddah en in Cairo bereikt heeft. Dat neemt hij mee naar Israël en dat zal hij daar inzetten. En hij zal denk ik ook meer toelichten over wat de VS nu zal gaan doen als Israël wel Rafah zal binnenvallen. Wat de consequenties daar dan van zullen zijn.
Juist, ja, we gaan zien wat er uitkomt. Een staakt het vuren lijkt dus vooralsnog nog wel eventjes een stukje weg, Tara.
Helaas wel, ja.
Tja, dankjewel. Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis.
PVV, VVD, NSC en BBB gaan bijna 4 maanden na de Tweede Kamerverkiezingen nu echt inhoudelijk onderhandelen over het vormen van een nieuw kabinet. Gaan ze doen onder leiding van 2 nieuwe informateurs, voormalig SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf en voormalig topambtenaar Richard van Zwol, is de uitkomst van het Kamerdebat gisteren over het eindverslag van oud-informateur Kim Putters. Het wordt een flinke klus om tot een inhoudelijk akkoord te komen tussen de 4 partijen. VVD-leider Dylan Jessilgus noemde de inhoudelijke onderhandelingen gisteren in het formatiedebat nog het echte werk in deze formatie. De verschillen tussen de 4 partijen zijn niet klein, zei Jessilgus. Ook Pieter Omtzigt, voorman van NSC, voorspelde dat het geen gemakkelijke onderhandelingen worden. Hij had het over 4 best wel verschillende verkiezingsprogramma's. Jessilgus net nog zegt, verschillen zijn niet zo klein. Daar zien we al een verschil. Geert Wilders, leider van de PVV, geeft vooral aan dat na de concessies die hij de afgelopen tijd heeft gedaan, zoals het intrekken van wetsvoorstellen waarvan de grondwettelijkheid betwist werd, dat de tijd van weggeven voorbij is. Hij gaat keihard onderhandelen, zo was de aankondiging van Geert Wilders. De nieuwe informateurs krijgen 8 weken voor de klus. Dan zit je halverwege mei. Ze hopen sneller klaar te zijn. Kim Putters, de oud-informateur, heeft alvast een aantal onderwerpen op een rij gezet waarover in ieder geval afspraken worden gemaakt in een hoofdlijnenakkoord. Het gaat dan onder andere over asiel, stikstof, bestaanszekerheid en ook de zorg. Dijkgraaf en Van Zwol moeten van de Kamer op zoek naar een zo breed mogelijke steun in de Tweede Kamer voor een eventueel akkoord, als dat er dan over een paar weken ligt. Pas na die informatiefase zal er een kabinetsteam worden samengesteld met een premier, met ministers en staatssecretarissen. Die moeten vervolgens op basis van een hoofdlijnenakkoord een meer gedetailleerd regeerprogramma gaan maken. Als de partijen er dus inhoudelijk uitkomen, is de volgende fase het samenstellen van dat kabinet. Deze ochtend gaan de nieuwe informateurs eerst in gesprek met de oud-informateur, met Kim Putters. Daarna zien ze de partijleiders van de 4 formerende partijen om eerst eens even een paar werkafspraken te gaan maken voor de komende weken. Vanmiddag is er dan een persmoment.
Oh, ben benieuwd. Oesters en chocola, dat zijn hele bekende aphrodisiaca. Je wordt er een beetje jippig van. Maar er is ook minder bekend voedsel dat lustopwekkend schijnt te zijn.
Oh?
Ja, dat wordt gezegd. En er is laatst een test gedaan. En er blijkt uit dat er allemaal onzin is.
Ja.
Maar honing zou dat ook wel eens kunnen zijn. Het enige vervelende is dat die lustopwekkende honing, ja, die is wel lustopwekkend, maar dat komt niet van de bijtjes, zou ik maar zeggen. Over 10 minuten hoor je wat erin zit.
Ochtendnieuws.
Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht weer bestookt met Russische raketten. En dat klonk zo. Internationale persbureaus maakten melding van explosies afkomstig van luchtverdedigingsraketten. En Vitaly Klitschko, oud-bokser, burgemeester van Kiev, zegt dat er schade is aan gebouwen en auto's. Onder meer is er een kleuterschool beschadigd geraakt door raketfragmenten, zegt hij. En hij spreekt voorlopig van 8 gewonden als gevolg van die Russische raketaanvallen. Het is druk in de schuilkelders in de Oekraïnse hoofdstad. De laatste keer dat er grootschalige beschietingen op de hoofdstad van Oekraïne plaatsvonden was in januari.
Nederland trekt 150 miljoen euro uit om munitie aan te schaffen voor de F-16's die Nederland aan Oekraïne levert. Dat heeft demissionair defensieminister Ollongren bekendgemaakt, die gisteren in Kiev was, ook met president Zelensky gesproken heeft. Die 24 F-16's werden al eerder toegezegd. Later dit jaar gaan die toestellen naar Oekraïne op het moment dat piloten er ook voor zijn opgeleid. En er wordt dus 150 miljoen uitgetrokken voor de munitie voor die F-16's. Oekraïne krijgt ook 200 miljoen voor de aanschaf van verkenningsdrones. Die zijn volgens Ollongren nodig om een beter beeld te krijgen van wat er op de grond gebeurt. We horen er heel veel over in deze oorlog. De drones, zowel aanvals- als verdedigingsdrones. Ja. En er is meer nieuws, Bas, over Oekraïne. Dat komt van onze onderzoeksredactie.
Ja, want die hebben het volgende uitgezocht. Internationale instanties die gaven al bijna een miljard euro uit aan wederom opbouwwerkzaamheden in Oekraïne. Klinkt mooi, hè? Alleen, wat blijkt nu uit onderzoek van onze onderzoeksredactie, dat Nederlandse bedrijven daarbij structureel achter het net vissen. Ons bedrijfsleven wist van die bijna een miljard voor nog geen 30 miljoen aan contracten in de wacht te slepen. Daarmee doen we het veel slechter dan België en zelfs veel slechter dan een kabouterland als IJsland. Onze onderzoeksredactie kijkt naar contracten van grote internationale organisaties, waaronder de EU, VN en de Wereldbank. De meeste opdrachten gingen naar de Oekraïners zelf. Die nemen bijna de helft van de klussen op zich. En daarna komen China, Duitsland en Polen. En wij staan op plekje 13. Dirk Fransen van de Brabantse bruggenbouwer Jensen Bridging, die liep een grote klus mis. En hij heeft wel een idee waarom.
De levering van zo'n 25 miljoen euro aan noodbruggen. Uiteindelijk hebben we daar niet op aangeboden. Met name omdat de specificaties voor die tender toch duidelijk wel geschreven waren naar een andere leverancier toe. Dus ja, dan is het eigenlijk vreemd dat dat soort eisen erin worden opgenomen. Kijk, zeker als we het hebben over de hulp in die wederopbouw. Kijk, daar gaat heel veel geld naartoe vanuit verschillende landen. En iedereen probeert daar natuurlijk wel ook nog wat van terug te zien, als het ware. Dus ja, ik kan me voorstellen dat er een bepaalde lobby achter zit. Dat gebeurt nou eenmaal.
Ja, dat is natuurlijk leuk. Dat is natuurlijk niet zo gek dat er een lobby achter zit. Maar onze diplomaten in Oekraïne die zeggen, ja, dit is herkenbaar. De speciaal gezant, Roderick van Schreven, zegt dat wij, ondanks dit fenomeen, een van de grootste bijdragers zijn aan de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.
Daar zijn we derde donor na Verenigde Staten en Noorwegen. Dus voor Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje enzovoort. En kijken we dan aan wat we binnenhalen, om het maar zwart-wit te zeggen, hè? Dan staan we een stukje lager. Ja, klopt. Absoluut. We doen het niet goed. En ten opzichte van wat we geven, laat ik het zo zeggen.
Precies. We zijn dus netto een groot bijdrager. Alleen we halen weinig uit die pot. En bedrijven die achter de Oekraïnse business aanzitten, zijn het over één ding in ieder geval eens. Onze overheid kan veel meer doen om het bedrijfsleven ter plaatse te promoten.
We doen ons best. We hebben een speciale gezant aangesteld. En er zit ook een team achter. Ze hebben onlangs ook een gesprek gehad met onze minister daarover. We realiseren ons dat we meer moeten doen om wat van het geld dat we daar instoppen, om daar terug te zien. Maar het is nog niet zo makkelijk. En ik denk dat we daar een stapje verder in moeten gaan. Voor bedrijven is dat een hele interessante markt om te werken de komende jaren.
Tja, dat zegt dus weer de baas van de Brabantse bruggenbouwer Jensen Bridging, Dirk Fransen. We gaan vanmiddag praten in de Daily Move over die wederopbouwbusiness met speciaal gezant Roderick van Schreven, die al even eerder hoorde. En vanmorgen, deze ochtendspits uiteraard, gaan we verder op dit wederopbouwverhaal, waarbij wij dus een beetje naast de pot plassen, terwijl we wel netto heel veel bijdragen. En dat is in de reguliere uitzending dat we daarover praten.
Het is de eerste dag van de lente, Bas. 21 maart. Astronomische lente, hij is begonnen. De vraag is alleen, waait er op de beurs dan ook een frisse lentewind? Nou, Wesley Weerts van BNR Beurs, die heeft het antwoord.
Jawel, er zijn twee nieuwkomers op de beurs. Social media platform Reddit en parfumerieketen en de Douglas maken een debuut. Bij Reddit was de beursgang al jaren in de maak en die moet het bedrijf zo'n $750 miljoen gaan opleveren. Bij Douglas hopen ze op net wat meer geld. Het aandeel is straks in Frankfurt te vinden en de keten wil daarmee zo'n $900 miljoen ophalen. Er komen ook nog kwartaalcijfers en die krijg je allereerst van Nike. Het sportmerk kwam 3 maanden geleden met maatregelen om het bedrijf te stroomlijnen. En we gaan nu kijken of dat zijn vruchten afwerpt. En ook de Amerikaanse pakketbezorger FedEx doet de boeken open. Ook daar zitten ze midden in een reorganisatie, omdat de sector na de pandemie niet de beste tijden beleeft.
Dat zei Wesley Weerts van BNR Beurs. Vanavond live om 6:30 op de radio te horen. Natuurlijk terug te luisteren ook in je favoriete podcast-app of de BNR-app. Ik zei net, de astronomische lente is vandaag begonnen, maar we zitten in een schrikkeljaar natuurlijk. Dus daar zitten we al een dag in. Hoe dan ook, lente ook op de beurs. Vanavond vanaf 6:30 dus live op de radio. Daarna terug te luisteren.
Blijf scherp en jij. Goedemorgen. Het aantal mensen dat een e-bike, een e-scooter of een LEV... Weet je wat is een LEV? Weet je dat of niet? Nee, hè? Nee. Het is een elektrische step is dat.
Oh ja.
Maar dat heeft, het is een LEV, ja. Ja, het is een light electronic vehicle. Of zo'n LEV.
Ja, ik wist
het. We noemen het gewoon een step. Elektrische step. Wat blijkt, het aantal mensen dat zo'n ding heeft, dus ook een e-bike of een e-scooter, dat groeit niet meer. Uit onderzoek van Multiscope blijkt dat het bezit ten opzichte van vorig jaar met slechts 1% is gestegen. Opvallender is dat de interesse om straks, dus in de toekomst, zo'n apparaat aan te schaffen, aan het dalen is. Ja, we hebben het over verzadiging van die markt, kennelijk. We gaan over praten met Sven de Bruin, en die is van Multiscope. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, jullie hebben onder 5500 mensen onderzoek gedaan. Voor de jaarlijkse e-bike monitor. Is te verklaren waarom die stagnatie optreedt?
Nou ja, dat heeft wel meerdere redenen. Want we zien dat we hebben dit onderzoek onder meerdere jaren uitgevoerd al. En we zagen tijdens corona, dus in 2022, zagen we best wel een groei. Opeens van 36% naar 42%. En nu is dat dus tot 43% van Nederland een elektrische fiets, elektrische scooter of wat jullie zo mooi zeggen, LEV, ja. Hebben. Mm-hmm. Ja, dus we zien dat daar nu ja, een soort van stagnatie is. Corona, iedereen wilde natuurlijk nieuwe hobby's of die hadden geld over om ergens te investeren. Dat zagen we natuurlijk niet alleen in e-bikes, maar heel, heel veel sectoren. Dus de markt lijkt daarin verzadigd. Iedereen die zo'n fiets of dergelijk voertuig wil hebben, heeft er eigenlijk wel eentje.
Ja, ja.
Als je dan ook kijkt, ja, als mensen het nog niet hebben. Bijvoorbeeld de prijs is een heel groot issue toch wel voor veel mensen. Want zo'n blijkt ook uit ons onderzoek, zo'n fiets kost gemiddeld ruim €2000. Dat heeft niet iedereen liggen.
Nee.
Ja, en ze concurreren natuurlijk ook met de gewone fiets. Dat ja, tweedehands, een gewone fiets, kan je natuurlijk veel goedkoper halen.
Mm-hmm.
Dus ja, er zijn al meerdere redenen aan te duiden. En mensen missen misschien ook, missen ook een gebrek aan inspanning, zeggen ze ook. Ja, als ik zo'n e-bike doe, ja. Waarom fiets ik dan überhaupt?
Ja, nee, precies. Het enige wat het dan doet, is je duim die dat knopje van hard of zacht aandoet. Maar dat terzijde, ander ding, wat ook natuurlijk is, er is onzekerheid over beleid. Hè? Want de fatbike ligt onder de loep. E-scooters worden hier en daar geweerd. Die LEVs, die stepjes, die mogen niet in grote steden. Überhaupt niet toegelaten op het Nederlands wegennet. Dus ik kan me voorstellen dat mensen ook daarvan denken van ja, zolang het niet duidelijk is of het wel of niet mag straks, ga ik die centen niet investeren.
Ja, precies. Bij die elektrische step zien we inderdaad, dat is nog zo'n klein aandeel van het totale geheel van deze elektrische ja, vervoersmiddelen.
Mm-hmm.
Het is gewoon nog zo'n klein aandeel, maar ja, het mag ook gewoon vaak nog niet.
Ja.
Inderdaad, nu is ook al wat kritiek op die fatbikes begint te komen.
Ja.
Terecht of niet, maar het is ja, dat drukt.
Het is er, heel precies. Ja.
Ja.
Nou is er nog een ander ding, want de afgelopen jaar zagen we Van Moof bijvoorbeeld, als fabrikant van e-bike, in de problemen raken. Dat kwam misschien ook doordat ze gewoon slechte service leverden, maar ook daar zagen we dat de vraag terugliep, gewoon de structurele vraag. Er zijn meer van dat soort partijen. Die koek die leek heel groot, inderdaad. In corona wilde iedereen zijn ding hebben, nu niet meer. Gaat dit zorgen voor een verdere ja, shake-out in die markt?
Nou ja, dus de groei lijkt eruit. De nieuwe mensen die erin stappen, ja, die 1%, dat is natuurlijk niet veel. Maar je hebt natuurlijk nog wel steeds een stukje vervangingsmarkt. Want er zijn binnen die 43%, dat is nog steeds bijna 6,5 miljoen Nederlanders die zo'n voertuig hebben.
Ja.
Die gaan ook weer fietsen kapot. Die willen ook weer een keer een nieuwe. Ik denk als je eenmaal een e-bike hebt, dat je misschien niet zo snel meer daarvan afgaat. Dus ja, dan zal nog steeds die vervangingsmarkt wordt waarschijnlijk steeds belangrijker. Maar ja, het is dus wel voor partijen belangrijk om in te spelen dat je niet per se meer alleen nieuwe mensen gaat aantrekken, maar juist ook de mensen die er al eentje hebben weer aanzetten tot een nieuwe te kopen.
Dankjewel, Sven de Bruin is van de Multiscope.
Dan gaan we naar politiek verslaggever Leendert Beekman, want die heeft het laatste nieuws over de formatie voor je en ook de rest van de agenda van de Tweede Kamer.
Vandaag is de eerste editie van de nieuwe top over kernenergie. Wereldleiders verzamelen zich hiervoor in Brussel. En ook premier Mark Rutte zal aanwezig zijn. Verder komen hoogstwaarschijnlijk de nieuwe informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol bij elkaar in de Tweede Kamer. En wordt er gedebatteerd over de energiewet, de woningbouwopgave, duurzaamheid en digitalisering en de EU-klimaatdoelen van 2040. Dit en meer vandaag in Den Haag.
Zei Linda Beckman, onze politiek verslaggever. We gaan naar de kranten. Michiel.
In het Financiële Dagblad. ING, dubbele punt, harde stijging arbeidskosten zet groeimodel Nederland onder druk. Binnen de eurozone behoort Nederland tot de landen met de hardst stijgende arbeidskosten per eenheid product. Het op export gebaseerde groeimodel komt ermee onder druk te staan, zeggen economen van ING. Doen ze op basis van eigen onderzoek. En zij zien ook dat Zuid-Europese landen juist een inhaalslag maken.
Ja, dan ogenschijnlijk trapt de Volkskrant in zijn hoofdartikel een open deur in. Maar het kattenluikje, daar gaat het om, daar zit het nieuws. Oekraïne gebruikt zijn lange afstandsdrones steeds vaker om de oliesector van Rusland hard te treffen. In de afgelopen weken werden 12 olieraffinaderijen aangevallen met kamikaze drones. Maar de Russen gaan die dingen nu beveiligen met raketten.
In de Telegraaf, niet vaccineren is kindermishandeling. Kinderartsen die maken zich grote zorgen over de ontwikkeling dat steeds minder ouders hun kinderen laten vaccineren tegen ziekten als de mazelen, kinkhoest en polio.
In het AD, de werkgever kan wellicht hulp bieden bij financiële problemen. Ruim een kwart van de Nederlanders, werknemers in de loondienst, hoorden we gisteren al, kampt met financiële problemen. 4% heeft echt een probleem. Die hebben acute problemen, maar die werkgever, zo zegt ABN AMRO, die het onderzoek deed via Ipsos, die is aan de bak, die kan hulp bieden.
Tot slot in de Financiële Telegraaf. Kwart kantoren voldoet nog niet aan energieeis. Sinds 1 januari vorig jaar inmiddels alweer moeten kantoren minimaal energielabel C hebben. Anders dreigen er boetes of zelfs sluiting. Nou, begin dit jaar voldeed nog maar ruim 77%, ruim driekwart wel, van het totale kantooroppervlakte in Nederland aan die eis. Maar bijna een kwart dus nog altijd niet.
Michiel.
Bas.
Jeetje. Ook voor de behoefte aan een romantisch avondje met je meisje op de bank?
Om het nou in deze podcast te gaan bekijken. Nee, maar goed,
Chocolaatje. Chocolaatje erbij, oestertje erbij, wijntje erbij.
Ja, oesters dol op.
Er zitten in allerlei dingen, in producten zitten stoffen in meer of mindere mate, waarbij je zegt, nou, dat kan wat lustopwekkend zijn, hè? Aphrodisiaca. En er zijn allemaal mythes over Spaanse vliegen en chocola en oesters. En weet je wat echt helpt? Rode wijn trouwens. Serieus, daar zit een stofje in wat echt lustopwekkend is.
Alcohol.
Ja, als je te veel drinkt, dan niet, want dan verdwijnt de lust alweer. Maar oké. Nee, er is dus ook een verhaal dat honing voor een beter seksleven zou zorgen. Ja?
Lustverhogende honing.
Ja, lustverhogende honing. Ja, hitsige honing. Nou, die hitsige honing, daar wordt nu voor gewaarschuwd. Want de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat ze sterke aanwijzingen hebben dat er illegaal stoffen worden toegevoegd aan honing die ook in Viagra zitten.
Oké.
Waardoor je een hitsige honing beleving krijgt. Het gaat om sildenafil, dat is het stofje wat in het blauwe pilletje zit. Die kan voor bijwerkingen zorgen in combinatie met hartmedicatie. Kan daardoor de bloeddruk ernstig worden verlaagd en dat kan leiden tot levensbedreigende situaties. En dat is wat je niet wil. Nee. En dus zegt de autoriteit, doe dit niet. Want toegevoegde spullen aan hitsige honing is niet handig. En als je nou echt een erectieprobleem hebt, ga je even naar de dokter. Haal je een blauw pilletje, ben je klaar. Naast sildenafil zijn er ook nog twee andere stoffen aangetroffen in de honing. En daarom laat de NVWA de producten verder onderzoeken. Bij een handelaar in Den Haag hebben inspecteurs samen met de douane al ruim 600 verpakkingen met hitsige honing in beslag genomen. Dus gewoon, als het een spannend avondje moet zijn, en het lukt even niet, de volgende dag naar de dokter of rood wijntje, dat helpt wel.
Oesters en champagne, een beetje honing. Saai misschien, maar dat werkt
moet
wel.
Moet je even smeren die honing op dan?
Ik vind het goor.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.